Ondertussen ruim 9:15, luisteraars, in onze magazine Satelliet, waarin we, ik zei het al, vandaag uitgebreid praten met mevrouw Marleen van den Bussen. Zij is sinds 1 april van dit jaar de nieuwe OCMW-voorzitter. Mevrouw van den Bussen, welkom in onze studio.
Dank u.
We hebben bewust een paar maandjes gewacht met u uit te nodigen om u toch even de kans te gunnen zich in te werken in wat, denk ik, toch niet zo'n gemakkelijke materie is. Het OCMW is ook heel ruim, dat gaan we zo dadelijk vernemen in de loop van dit programma. Maar misschien als eerste vraag, ja, was je daar een vragende partij voor na de verkiezingen van oktober vorig jaar om OCMW-voorzitter te worden?
Ik heb er eigenlijk lang over nagedacht. De keuze tussen Schepen en OCMW-voorzitter was voor mij niet zo gemakkelijk. Ik had de ervaring in het Scheepcollege, ik had er een heel positieve ervaring mee, dus eigenlijk in eerste instantie opteerde ik daarvoor, maar na lang nadenken dacht ik toch dat ik in het OCMW meer dan op de gemeente zou kunnen doen voor mensen. Men werkt daar meer met en voor mensen, wat op de gemeente toch eigenlijk minder het geval is. Dus daarom heb ik dus eigenlijk wel de keuze gemaakt. Men draagt daar zorg in de ruimste mate van het woord voor mensen. Dus dat lag mij eigenlijk wel.
Nu werk je in dat OCMW ook niet een stuk onafhankelijker. Als Schepen zit je in een schepencollege, waar je toch denk ik met je collega's dan voor een stuk moet rekening houden. Terwijl als OCMW-voorzitter, je hebt uiteraard ook de OCMW-raad, waar we zo dadelijk gaan over hebben. Maar ik heb zo'n beetje de indruk dat de voorzitter of voorzitter, dat ze toch wel heel wat zeggenschap geeft in het OCMW.
Eigenlijk wel, want eigenlijk verschiet ik ervan hoeveel daar beslist wordt. En als voorzitter, dan zit je daar alleen, zeker, heb je een raad die een keer in de maand samenkomt, dan heb je nog het vastbureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst die ook nog een keer tussendoor samenkomt. Maar al de beslissingen daartussen, die moet je dus alleen nemen. Alleen, tussen aanhalingstekens, want je hebt dus altijd je administratie waar je overleg kunt mee plegen. Maar toch wel beslissingen waar je op bepaalde momenten moet zeggen van ja, nu is het zo. En dan is het ook zo. Het beslist is alleen daar in het college, daar waar je in het college echt een groep vormt.
Mm-hmm. Maakt het dat ook een stuk gemakkelijker of misschien ook een beetje eenzamer?
Zeker eenzamer. Want ik heb zo het gevoel dat je daar in een echt gesloten wereld zit. Een beetje op een eiland waar niemand iets van weet. Totdat je erin komt. Ik wist dus ook niet wat er daar allemaal gaande was. Alhoewel dat ik nu al jaren in de gemeente meedraait. Dus het is ondertussen toch 12 jaar. Ik had er geen idee van wat er allemaal gaande is in het OCMW. Dat is echt een gesloten wereld waar heel weinig van naar buiten komt. Nu, er kan ook niet zoveel van naar buiten komen. Want heel veel heeft, zoals ik reeds gezegd heb, met mensen te maken. Dus persoonlijke dossiers waar niets mag over gezegd worden. Anderzijds heb je dan toch wel de algemene richtlijnen die uitgezet worden. En die toch wel beter zouden kunnen bekendgemaakt worden in de gemeente. En daar wil ik dus ook een beetje naar werken.
Mm-hmm. U zegt het eigenlijk al, we hadden ook vaak als persmensen de indruk dat het OCMW, misschien terecht ook, vaak achter gesloten deuren zich afspeelde, dat er weinig naar buiten kwam. Dat maakt het als politicus denk ik ook niet altijd gemakkelijk. Je loopt niet zo vaak in de picture als OCMW-voorzitter.
Ik heb het gevoel dat ik nu nooit meer in Maldegem ben. Alhoewel dat ik alle dagen op mijn bureel ben in het OCMW, kan ik dus niet meer de straat op. Dat je dat als gemeenteraad zit, dus wel alle dagen kunt doen. Zeker als Schepen kom je dus voortdurend in de belangstelling. Het OCMW is inderdaad helemaal gesloten. Maar ik denk dat het voor een stuk aan ons is om het toch een beetje bekender te maken. Wij hebben bijvoorbeeld op de vorige raad de beslissing genomen dat we eigenlijk in het OCMW nood hebben aan een informatieambtenaar, een communicatieambtenaar. Iemand die contacten met de pers verzorgt, iemand die foldertjes opmaakt om ons bekend te maken, iemand die regelmatig keer een persartikel schrijft, zodat de mensen ook weten dat er in Maldegem een OCMW is. En dat ze er niet enkel alleen moeten komen als het echt hoog nodig is, maar dat ze dus ook dat eigenlijk een huis is waar iedereen binnen en buiten kan komen met al zijn vragen.
Mm-hmm. Nu over die drempel die er denk ik voor een stuk nog altijd wel is naar een OCMW gaan we het zo duidelijk hebben. Maar misschien nog even als inleiding tot het nieuws zo dadelijk nog eens ingaan op wat het eigenlijk voor jou persoonlijk dan betekent. Nu kan me voorstellen dat je sinds 1 april daar heel wat tijd moet aan besteden. Dat je ook jouw persoonlijke agenda daarvoor voor een groot stuk hebt moeten aanpassen.
Voor mij is dat eigenlijk nu, zeker in de aanvangsperiode, een fulltime bezigheid. Ik ben er alle morgen van de laatste om 9 uur en dan is het nog heel dikwijls een keer over de middag en dat is tot 4-5, maar dan heb je ook nog je avonden waar je dus je vergaderingen hebt. Je hebt je voorbereiding van je vergadering. Je hebt ook je eenmaal in de maand dus de raad, de OCMW-raad die samenkomt. Tweemaal in de maand het bijzonder comité van de sociale dienst en eenmaal het vast bureau. Dat zijn dus minstens 4 vergaderingen. En dan heb je nog een ganse hoop andere met het personeel, met het personeel van de rusthuizen, met de administratie, ja, noem maar op. Eigenlijk heel veel werk.
Mm-hmm. Nu kunnen er, denk ik, Marleen, ook niet aan voorbij gaan dat je, ja, als opvolger van Laurent Ozart, die daar toch heel wat jaren in heeft meegedraaid, en die, denk ik, bekend stond als een technocraat, die zijn dossiers, laten we zeggen, van A tot Z kende, dat je, ja, zo'n man opvolgen is ook niet zo gemakkelijk, denk ik.
Het is zeker niet gemakkelijk. En als ik daar toegekomen ben, heb ik gezegd, je moet niet van mij verwachten dat ik Laurent Ozart ben. Ik ben dus een volledig ander type. En daar waar Laurent, dus, zoals je reeds zegt, een echte technocraat was, dus alles op papier echt correct en picobello in orde. Ik zeg niet dat dat bij mij zo niet zal zijn, maar ik hou er meer van om alles in de praktijk te brengen. Om dus meer met mensen te spreken en te maken dat het op het werkvlak ook goed draait. Dat het niet alleen op papier goed is, maar dat het ook op de werkvloer goed werkt.
Mm-hmm. Dus het was misschien wel een verwijt dat hij soms kreeg, dat hij te veel technocraat was. En ja, achter die cijfers waar hij dan heel bedreven in was, vaak eraan voorbij ging dat er ook nog mensen achter schuilden.
Ja, ik denk dat dat een beetje het probleem was van Laurent. Laurent zag dus alles echt perfect, perfect, maar er schuilen er ook mensen achter. En ik denk dat ik daar meer rekening zal mee houden.
Uh-huh. Nu een nieuwe voorzitter, maar ook een nieuwe ploeg. Want wat ons dan opviel bij de verkiezing van die OCMW-raad op de gemeenteraad een aantal maanden terug, dat was dat er, ja, wel gekozen wordt voor een totale vernieuwing eigenlijk. Hè. Ik denk dat er bijna niemand meer overblijft van de vroegere ploeg.
Er zijn er nog twee, ja. Carlos de Kuyper en Eugène Van Ecke, die, ja, nog gebleven zijn. Al de rest, dus de 9 anderen, zijn allemaal nieuw. Nu, ik had dat ook gevraagd als ik voorzitter werd, om met een zo vernieuwd als mogelijke ploeg te kunnen van start gaan. Want dan komen er ook gewoon totaal andere ideeën naar voren, daar waar je anders een beetje bovenop die groep gezet wordt, erboven gezet wordt en dan moet je dat sturen, terwijl zij allemaal een dossierkennis hebben. Ik had dus gevraagd van, tracht maar zoveel mogelijk nieuwe mensen erin te steken, dan beginnen we allemaal van nul af aan en dan zien we wel waar we komen. En tot nu toe lukt dat heel goed.
Mm-hmm. Nu, nieuwe ploeg, nieuwe wind, maar dan denk ik gooi je ook wel een pak aan ervaring weg.
Misschien wel, maar ik denk dat we voor die ervaring voor een stukje kunnen rekenen op de mensen die hier werken, op de administratie en het personeel.
Mm-hmm. Nu, die relatie tussen die OCMW-raad en dat personeel, ja, een beetje gelijklopend denk ik, tussen de gemeenteraad en personeel van de gemeente dan. Nu lijkt me dat altijd een beetje dualistisch te zijn. Je hebt enerzijds politiek verkozen mensen, en anderzijds dan, ja, ambtenaren, zeg maar, die dan volgens hun capaciteiten de functies uitoefenen. Die verhouding tussen die beiden, hoe zit dat?
Dat verloopt zeker in het OCMW heel goed. Het is aan de OCMW-raad om een beleid uit te stippelen, maar het is aan de administratie om dus het beleidsvoorbereidend werk te doen. En wanneer de raad dan een beslissing genomen heeft, dan moeten ze ook zo loyaal zijn, ook al is het niet datgene wat zij voorgesteld hebben, om toch het beleidsuitvoerend werk te doen. En ik heb tot nu toe de ervaring dat dat ook gebeurt. Mm-hmm. Ze zijn loyaal tegenover de groep.
Nu, Marleen, en dat is een beetje de slotvraag voor het eerste luikje. Je hebt nu al in 2 maanden kunnen kennismaken met dat OCMW. Wat was zo het eerste waarvan je zei, dat moet ik nu dringend veranderen?
Een van de eerste problemen waar wij mee geconfronteerd was het grote personeelsloop in de rusthuizen. Er waren de laatste maanden 5 verpleegkundigen opgestapt, met als gevolg dat wij onder de recidivnormen kwamen. Dat betekent dat wij dus een aanzienlijke subsidie per maand zouden verliezen als we daar niet onmiddellijk iets aan deden. daar kwam bij dat we dus ook nog een paar keer inspectie gekregen hebben van de rusttoren, die niet zo positief was. Dus dat was eigenlijk een van de eerste problemen. Het is nog altijd trouwens een probleem waar wij heel druk aan het werk zijn. Nu, wij hebben daarvoor, om dat voor een stukje op te lossen, eerst en vooral de betrekking van verpleegkundigen vakant verklaard. En nu werken wij met contracten van onbepaalde duur, nemen we ook de anciëniteit over. En ja, dat zou het zo wel zijn. We nemen de anciëniteit over en contracten van onbepaalde duur, omdat we toch mensen zouden kunnen binnenrijven die ergens anders aan het werk zijn. Anders lukt het niet om mensen uit de privé tot bij ons te krijgen. Dat is dus iets. Er zijn 4 kandidaturen binnengekomen, dus we hopen om die nu ook te kunnen invullen. En we hebben ook een interim algemeen directeur aangesteld, die dus nu maandag begint.
Goed, Marleen, tot zover deze eerste kennismaking. We gaan er zo dadelijk even uit, luisteraars. Voor het nieuws, dat wordt verzorgd door onze collega's vanuit Brussel. Tot zolang even luisteren naar de volgende muziek. 6:30 op deze zonnige vaderdag. Welkom in het tweede gedeelte van ons magazine Satelliet, luisteraars. Waarin we vandaag praten met de voorzitter van het OCHW sinds 1 april. En dat is mevrouw Marleen van den Bussen. Marleen, je zei het al voor het nieuws in het eerste gedeelte. Ja, het OCHW is nog altijd de grote onbekende. Daar wil je wat aan veranderen. Vandaag kan misschien al eerste aanzet zijn, want we gaan even kennis maken met wat er allemaal schuilt achter die term OCHW. En dat is heel wat. We hebben nog even een van de registratieverslagen doorgenomen die ieder jaar worden opgesteld. En daar sta je toch altijd verbaasd wat zo'n OCHW allemaal doet. Ik denk dat we het in 2 grote blokken kunnen onderverdelen. Je hebt enerzijds wat bejaarden aangaat, rusttoort, dan ook thuiszorg, poetsdienst enzovoort. En anderzijds, en dat wordt misschien meer en meer belangrijk, het financiële luik van een OCHW. Met wat wil je beginnen?
Voor mij om te even, doe maar het financiële luik misschien, want daar heeft eigenlijk de ganse gemeente belang bij, want een groot deel van de gemeentefinanciën moet dus overgeheveld worden, elke jaar opnieuw, naar het OCHW. Mm-hmm. Dus,
nu, daar schuilt denk ik ook vaak de negatieve klank van het OCHW bij dat financiële gedeelte. Mensen hebben nog altijd de indruk, ja, je gaat naar de OCHW als het slecht gaat. Commissie Openbare Onderstand werd het smalend vroeger genoemd, dat zei al veel denk ik. Nu, dat financiële luik, wat moeten we daaronder verstaan? Uiteraard, de asielzoekers die komen vaak in de belangstelling de laatste tijd.
De asielzoekers is dus iets dat wij niet in de hand hebben, dus van bovenaf opgelegd wordt. Nu, u weet, het systeem is veranderd. Vroeger kregen zij allemaal financiële steun. Dat is ondertussen veranderd in materiële steun. Dus eigenlijk is die kost minimaal geworden. Wij krijgen met onze lokale opvanginitiatieven, waar wij nu er toch 14 bedden hebben, en het is de bedoeling om dat ook uit te breiden naar 20 bedden, krijgen we dus per bezet bed per dag €1164. Met dien verstande dat die €1164 dus dient om de huur te betalen, om de mensen te kleden, zakgeld te geven, dagelijks een maaltijdcheck, een telefoonkaart, terugbetaling, dokterskosten en noem maar op. Dus eigenlijk is dat een beetje een nuloperatie, diegenen die nu nog toekomen. Maar al diegenen die vroeger hiertoe kwamen, die kosten inderdaad veel aan de gemeente. Als wij ze hier een woning konden aanbieden, dan kregen we dat wel terugbetaald van de staat. Het bestaansminimum die de mensen kregen. Maar veelal met veel vertraging, met als gevolg dat het OCHW dat eigenlijk moet voorschieten voor de ganse tijd. En dat maakt dus een enorm belangrijk bedrag op een jaar.
Dus zeg je nu dat het een goed systeem is, die omschakeling van financiële hulp naar materiële hulp?
Zeker en vast. Zeker en vast. Voor het OCHW is het een verbetering. Ik zeg niet voor de mensen die er dagelijks mee bezig zijn. Ik denk aan de maatschappelijk werkers. Voor hen is de taak dus wel verzwaard. Want er moet dus ook controle zijn. Er moet dagelijks iemand langs gaan om naar dat lokale opvanginitiatief te gaan kijken. Er moet ondersteuning gegeven worden. Bijvoorbeeld worden er ook taallessen gegeven. Het is dus echt de bedoeling om die mensen op te vangen in de gemeente. Daar waar ze vroeger hier eigenlijk toe kwamen, ze kwamen hun centen halen. Of ze hier dan al dan niet verbleven, daar hadden wij weinig of geen vat op. Nu hebben we dat wel.
Nu hoor ik eigenlijk al een paar luisteraars denken, ja, kon eigenlijk maar zo gemakkelijk zijn. Je geeft ze wat geld en dan trekken ze terug naar Gent, Antwerpen enzovoort, naar de grote steden, en je bent er vanaf.
Dat was eigenlijk het systeem die dus door de staat opgebouwd was. Wij als OCHW werden verplicht om daaraan mee te doen. Dus per 5000 asielzoekers die het land binnenkwamen, werden er 15 aan Maldegem toegekend. Die kwamen hier om hun centen. Enkele ervan bleven hier. De anderen die trokken liever naar de grote steden, omdat ze daar familie wonen hadden, of omdat het openbaar vervoer daar beter was, of de ziekenhuizen beter bereikbaar en noem maar op. Dus eigenlijk hadden wij daar geen vat op. Die mensen die dus hier vertrokken, daar kregen wij maar 50% van het bestaansminimum van terugbetaald, met die, als we dus hen hier geen woning konden aanbieden.
Nu, nadeel of keerzijde misschien van het nieuwe systeem is dat de mensen hier in Maldegem daar ook daadwerkelijk meer mee geconfronteerd worden met die asielzoekers. Ze komen ze tegen in de winkels enzovoort, en dan heb je nog vaak dat negatieve vooroordeel, zeg maar, dat het allemaal profiteurs zijn, bandieten zijn enzovoort.
Ik denk dat dat ten onrechte is. Ik heb die mensen leren kennen en ik ben ervan overtuigd, dat nu zeker van overtuigd, dat er niemand zomaar zijn land verlaat. We kunnen ons in hun plaats stellen. Wij laten niet zomaar alles achter om ergens anders te gaan wonen. Er is hier bijvoorbeeld iemand, een studente van een verpleegkundige van 22 jaar, die dus nu vrijwilligerswerk doet in het rustoord. En die zegt, ik ben blij dat ik kan bezig zijn om gewoon mijn gedachten te kunnen verzetten. Ik denk anders voortdurend aan thuis. En eigenlijk ben ik er zeker van dat het niemand zomaar doet.
Nochtans, we kunnen er niet aan voorbij gaan, denk ik, dat er in het nabije verleden toch wel wat incidenten geweest zijn met asielzoekers ook in Maldegem. En het zijn uiteraard die zaken die bijblijven bij de mensen.
Die zaken komen uiteraard in de pers, maar als wij zien hoe beperkt die zijn en als wij er eens zouden op natrekken hoeveel incidenten er ook zijn gewoon onder de Maldegemse bevolking, gewoon onder de Vlaamse bevolking, dan denk ik dat we dat eigenlijk op een gelijke schaal kunnen zetten.
Nu, het OCMW is wel op aanraden en ja, een beetje onder dwang van bovenaf met die LOIS, die lokale opvanginitiatieven, gestart hier in Maldegem op 1 september vorig jaar, meen ik. Dat was vlak voor de verkiezingen van oktober. Was dat geen slechte keuze om dat dan te doen? Want dan speel je denk ik toch wel een beetje in de kaart van een bepaalde partij die daarvan profiteert en voordeel uit haalt.
Misschien wel, maar aan de andere kant, als het moest gebeuren, dan was het misschien beter op dat moment. Want ik heb er juist gezegd, financieel is het dus voor de gemeente en voor het OCMW beter als de mensen hier blijven en als ze dus de materiële steun krijgen, in plaats dat we ze nog verder betaalden in het vorige systeem. Dus ik denk dat het maar zo snel mogelijk kon gebeuren. Nu, de mensen die daar een voordeel uit halen, daar heb ik een beetje mijn vraagtekens bij. Voor mij zijn asielzoekers mensen, zoals anderen, die hier dus recht hebben op een normaal leven, op voorwaarde dat ze zich willen integreren. En velen zijn daartoe bereid. Als ik zie hoeveel van die mensen die naar de taallessen komen, 2 maal in de week, 2 namiddag en 3 uur, dan verschiet ik daar eigenlijk wel van. Dat zijn allemaal mensen die dus toch willen hier ons Vlaams leren, die dus willen dat zij hier een tweede thuis vinden. Dus ik denk dat we die mensen de kans moeten geven.
Nu, als we het hebben over asielzoekers, dan hoor je vaak ook het vooroordeel van, ja, dat gezegd wordt, die mensen komen hier, worden hier met open armen ontvangen en krijgen vaak dan nog meer voordelen dan veel andere Maldegemnaren die het dan ook moeilijk hebben en die dan misschien niet altijd terecht kunnen bij het OCMW. Vooroordeel zeg ik wel, want het is anders, dat ga je nu bewijzen, maar ik denk dat er ook heel veel Maldegemnaars geholpen worden via het OCMW.
De bestaansminimumtrekkers worden dus op gelijke voet behandeld als de asielzoekers. Die krijgen dus beiden een bestaansminimum, hebben dus beiden recht op verhoogde kinderbijslag, hebben in vele gevallen recht op tegemoetkoming in de dokterskosten, eventueel nog in medicatie. Dus eigenlijk worden zij op gelijke voet behandeld. Maar dat wordt nog altijd gezegd, die krijgen hier alles. Maar eigenlijk is dat geen waar. Misschien dat de inwoners van Maldegem nog te weinig de stap zetten, of te weinig weten waar ze recht op hebben, maar het is aan ons om dat bekend te maken. Ik ben begonnen met het zeggen, wij hebben nood aan een informatieambtenaar die zou dat onder andere kunnen bekendmaken aan de bevolking waar zij ook recht op hebben.
Nu, die drempel waar je het over hebt, die nog altijd blijkbaar hoog is om naar zo'n OCMW te stappen, hoe denk je dat te kunnen veranderen? Want ja, je kunt er toch niet van uit, denk ik, dat mensen die dan afhangen van OCMW, die daar steun van krijgen, materieel of financieel, dat die nog altijd de stempel krijgen, want ja, zijn eigenlijk een beetje marginalen.
Maar eigenlijk is dat niet gekend in de gemeente wie bij ons langskomt. Dat zijn dus allemaal gesloten dossiers waar niets van naar buiten mag komen. Dus ik weet niet, als er iemand uit onze gemeente is die kan zeggen van die leeft van het OCMW. Als de mensen die naar het OCMW komen dat niet zelf vertellen, dan weet dat eigenlijk niemand niet. Dus ik denk in dat geval dat de drempel voor de mensen die de nood aan hebben niet zo hoog mag zijn. Er komt daar echt niets van naar buiten.
Hoe zit het trouwens met die bestaansminimumtrekkers? Er werd een tijdje terug gezegd, neemt al steeds toe. Er komen er meer en meer mensen die financiële problemen geraken. Hoe zit het daarmee?
Wij hebben in het OCW, nu in de gemeente dus, minder bestaansminimumtrekkers dan het jaar daarvoor. En het is ook onze bedoeling om die mensen via artikel 60 dus terug aan het werk te krijgen. Of minstens terug in orde te krijgen met hun sociale zekerheid. Dus wij hebben gepland om dus telkens jaren het aantal artikel 60's op te trekken. Met die verstande dus dat die mensen dan nadien dus geen recht meer hebben op een bestaansminimum, maar ze kunnen ofwel terug aan het werk of kunnen gaan stempelen. Dus eindelijk voor hen een beter systeem.
Mm-hmm. Nu is het ook vaak zo, denk ik, en dat kan moeilijk anders, dat jullie een beetje de put dempen als kalf verdronken is vaak. Mensen komen vaak in financiële problemen doordat ze slecht begeleid worden. Dat hangt ook een beetje samen met onze maatschappij, denk ik. Onze consumptiemaatschappij. Alles kan tegenwoordig op afbetaling worden gekocht. Zelfs op prijs gaan kan op afbetaling. Nu, mensen lopen daar vaak in en komen dan in een spiraal terecht waar ze niet meer uit kunnen.
Nu, daarvoor hebben wij onze dienst budgetbegeleiding, waar dus mensen vanaf het moment dat zij voelen dat zij in de problemen komen, terecht kunnen. En het zijn dan onze maatschappelijk werkers die dus het budget van de mensen beheren en op een regelmatig tijdstip alle facturen betalen, zodat ze niet echt dieper in die spiraal terechtkomen. Als de mensen daar in tijd langskomen naar de budgetbegeleider, dan geraken ze eruit. Maar het is dus inderdaad zo dat je in het begin er moet bij zijn van een keer dat die mensen te diep zitten, dan zien ze er ook nut niet meer van in om hen te laten begeleiden. Waar wij nu toch meer en meer ondervinden dat er mensen spontaan afkomen en vragen van, kunt je mij helpen? Kunt je mij in budgetbegeleiding nemen? We hebben trouwens moeten, wegens personeelsgebrek, spijtig genoeg, op de vorige raad de beslissing nemen om dus een wachtlijst aan te leggen voor mensen die in budgetbegeleiding willen komen. Dus eigenlijk is die dienst toch wel al goed gekend.
Goed, we gaan het hierbij moeten laten wat het financiële luik betreft. Nog heel even kort muziek en dan moeten we zo verstappen naar een ander luik. Alles wat met bejaarden te maken heeft. En ik denk dat daar nog een mastodont dossier te wachten staat. Namelijk het nieuwe rustoord van Maldegem. Van het ongeboren leven waar Kalinka het over had naar de bejaarden. Het is een grote stap, mevrouw Van den Bussen, maar we gaan die toch zetten. Want we moeten het in het laatste gedeelte nog even hebben over het rustoord in Maldegem, alles wat met bejaarden te maken heeft. Nu, Maldegem telt momenteel nog altijd twee rustoorden, in Maldegem en in Adegem. Ik ben even aan het zoeken voor hoeveel bedden dat goed is, maar je weet het ongetwijfeld van buiten.
160 bedden, wij hebben de 103 bedden in Maldegem en de rest zit dus in Adegem.
Mm-hmm. Nu, rustoord dat vrij goed draait, denk ik. Wel zijn problemen kent uiteraard, maar toch wel wat uitgeleefd is, heb ik de indruk. Vandaar ook dat er gekozen werd een tijd terug voor de bouw van een nieuw rustoord. Nu, dat komt er uiteraard niet van vandaag op morgen. Ik kan mij voorstellen dat dat een mastodont van een dossier moet zijn om dat te realiseren. Waar je nu mee geconfronteerd wordt, hoe ver zit het daarmee?
We staan er nu redelijk ver mee. Het is zo dat we dus de ganse VIPA-procedure moeten doorlopen. Dat is dus een procedure voor subsidie. Die bestaat uit twee delen. Enerzijds het zorgstrategisch plan en dan het financieel technisch plan. Nu, het zorgstrategisch plan, dat is goedgekeurd. En vooraleer we dan het financieel technisch plan konden indienen, moest dus eerst het BPA gewijzigd worden. Mm-hmm. Dus dat is ondertussen gebeurd. En nu komt er het op aan om nog voor het verlof het financieel technisch plan in te dienen. En we gaan er zeker in slagen. Ik heb ook, als ik daar gekomen ben, de 2 april gezegd, kijk, dat moet gebeuren voor het verlof en we gaan er in slagen. Dus een keer dat dat ingediend is, dan krijgen wij, en goedgekeurd wordt, dan krijgen we van de minister de subsidiebelofte. Dat betekent dus dat zij geld voor Maldegem gaan reserveren. Nu, wij hebben al vernomen dat dus de centen voor 2001 in Brussel op zijn. Dus het komt er voor ons op aan, als wij nu nog voor het verlof ons financieel technisch plan kunnen indienen, dat we dus van de eerste zijn op de wachtlijst voor 2002, want dan moeten we nog de subsidietoezegging krijgen.
Mm-hmm.
En een keer dat we dat hebben, dan pas kunnen we beginnen aan de aanbesteding. en aan de bouwwerken. En men schat de bouwwerken op 15 maanden. Dus eigenlijk heb ik hier al een beetje een timing uitgezet. Mm-hmm. Ik hoop dat we erbij zijn begin 2002, toch zeker in het jaar 2002, voor de subsidie. En dan kunnen we beginnen met het bouwen. Dan moeten we begonnen zijn binnen de 9 maanden. En dan rekenen we nog op een bouwtijd van 15 maanden.
Ja, duurt nog wel even dus.
Nu nog wel even, maar ondertussen hebben we toch de beslissing genomen om, zoals je gezegd hebt, het Guidige Rustoord is uitgeleefd. Om het Guidige Rustoord toch nog een beetje op te kuisen. We hebben 2 miljoen voorzien voor schilderwerken. En we gaan nu, mogelijk nog voor het verlof, anders zeker kort na het verlof, toch nog het Oude Rustoord een beetje opknappen. Want de mensen die er nu zitten, moet toch voor hen ook nog aangenaam blijven.
Mm-hmm. Nu, dat is denk ik de vraag die ze zich stellen, zo'n nieuw rustoord. Wat zal het dan meer bieden dan het huidige?
Heel veel meer aan comfort. Ik denk bijvoorbeeld, het zijn dus allemaal individuele kamers, waar wij nu nog 2 persoonskamers hebben. Allemaal met eigen sanitair, dus een eigen douchecel, een eigen toilet, een eigen lavabo. Heel gemakkelijk bereikbaar, zelfs met het bed kan men tot bij de douche gevoerd worden. Dus eigenlijk volledig aangepast aan de huidige noden van de bejaarden.
Mm-hmm. Uw nieuw rustoord met alle comfort is uiteraard veelbelovend, maar je moet dan ook denk ik de juiste omkadering daarvoor hebben. En daar, neem me niet kwalijk, hoor je wel eens hier in Maldegem dan wat meer negatieve klanken. Nu de vergrijzing brengt met zich mee dat er heel wat meer zorgbehoevende bejaarden in een rustoord zitten, demente bejaarden ook vaak, die dan heel wat meer zorg nodig hebben. Is die omkadering wel voldoende?
Die is momenteel niet voldoende. Ik ben er ook mee begonnen dat we dus een enorm groot personeelsverloop hebben. En het is dus gewoon de sfeer die in de beide rustoorden nu niet zo goed is. Wij hebben getracht om dat op te lossen met nu een algemene directeur aan te stellen, interim weliswaar. Die dus moet alles op een rijtje zetten, kijken waar de problemen zitten. En dan gaan we met de raad de beslissingen nemen als zij voorstel doet van dat of dat. Daar kunnen we eraan verbeteren, gaan we dat ook doen. Nu we hebben ook de betrekking vakant verklaard. Wij hopen dat die dus zo vlug mogelijk ingevuld worden. Er zijn dus 6 plaatsen voor verpleegkundige vakant. Als wij die kunnen invullen, dan hebben we daar 6 personeelsleden bij. Ik denk dat we dan toch voor een groot stuk op de goede weg zitten. Nu, het huidige gebouw leent hem eigenlijk niet zo goed tot vlot werken. De afstanden zijn heel groot. Als zij hun werkkledij aandoen, dan moeten ze 5, misschien wel 7 minuten stappen neer dat ze in de verste afdeling zijn. Dus eigenlijk heel veel tijdverlies, ook met de karren, met het voedsel, met het verzorgingsmateriaal. Er is heel veel tijdverlies door het gebouw, door de constructie van het huidige gebouw. Dus dat zal voor een stuk ook opgelost zijn. Het zal in ieder geval veel aangenamer werken zijn. Ik kan u verzekeren, het is een prachtig plan die we hebben, opgedeeld in kleine groepen van 60, groepen van 30 of groepen van 15. Dus als de verpleegkundigen, de bejaardenhelpsters, het onderhoudspersoneel toegewezen wordt aan zo'n kleine groepen, denk ik dat het aangename werken zal worden.
Mm-hmm. Een andere optie die je als OCMW kunt hebben en eigenlijk denk ik moet hebben, dat is om die bejaarden zo lang mogelijk thuis te houden. En dan moet je voorzien, dat doe je ook in gezins- en bejaardenhulp, in poetsdienst enzovoort. Met andere woorden, die mensen zo lang mogelijk thuis houden en daar verzorging voor zien.
We hebben de zogenaamde extramurale zorgen, dat zijn dus de poetsdienst en de gezinshulp. We hebben ook nog de bejaardenwoning, waar dus dat eigenlijk een tussenstap is tussen het thuismilieu en het bejaardentehuis. En we hebben ook nog het personenalarmsysteem, waar de mensen beroep kunnen op doen, die nog alleen thuis zijn voor het geval dat er dus iets gebeurt, dat ze onmiddellijk iemand kunnen verwittigen. Dus eigenlijk trachten wij op die manier de mensen zo lang mogelijk thuis te houden. Ik denk dat dat ook een goed systeem is.
Mm-hmm.
Want rustsoort is toch eigenlijk wel altijd de laatste stap die de mensen zetten.
Ja. Goed, mevrouw Van den Bus, ik vrees dat we het hierbij gaan moeten laten. We horen elkaar uiteraard later nog wel eens terug als er nieuws te rapen valt rond dat OCW. Alvast bedankt voor jouw komst vandaag en veel succes.
Zelf bedankt. Ja.